Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 106 en daarvan een derde vers: geef dat mijn oog het goede aanschouw. 106 vers 3. Zal worden voorgelezen 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met vers 21. 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met vers 21. Doch eerst doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof, en een ieder spreken in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Amen.
2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 21. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw conscienties geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het Gode. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, we zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen dat, indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen we hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 40, vers 4, 5 en 8. Brandofferen, nog offer voor de schuld en wat er verder volgt. Psalm 40, de versen 4, 5 en 8. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmiddag uw aandacht voor zondag 5 van de Heidelberger Catechismus. We gaan de vragen en antwoorden van die zondag eerst samen lezen. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander volkomenlijk betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot, dat is een enkel schepsel, gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen enkel schepsel de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde dragen en de andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en een rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Zondag 5 gaat over de verzoening door betaling, door voldoening. En we letten daarbij op, in de eerste plaats, op de noodzaak van betaling. We letten in de tweede plaats op de onmogelijkheid aan mensen kant van betaling. En we letten in de derde plaats op de gewezen weg ter betaling. Dus de voldoening, de betaling aan de geschonden gerechtigheid Gods. In de eerste plaats is dat nodig. Vraag en antwoord 12. In de tweede plaats is dat aan mensenzijde onmogelijk. Vraag en antwoord 13 en 14. En in de derde plaats wordt ons hier in de Heidelberger, in het stuk der verlossing, de enige weg gewezen. Vraag en antwoord 15. De Heere geven ons vanmiddag in het nadenken in de eerste plaats orde in ons verstand. Want als we deze dingen niet goed begrijpen, als we deze dingen op grond van de Bijbel ook niet op de juiste wijze leren, dan kan dat tot ontsporingen leiden ook in ons geestelijk leven, zowel ter linker als ter rechterzijde. Het gaat dus om een zondag die van buitengewoon groot belang is. Het gaat om de eerste zondag in het stuk der verlossing. We hebben nu enkele zondagen stilgestaan bij het stuk der ellende, bij het deel der ellende. En we hebben gezien waaruit die ellendekennis bestaat. Die ellendekennis bestaat niet uit een naar gevoel, want er zijn zoveel mensen met een naar gevoel. Die ellendekennis bestaat in het feit dat ik heb geleerd op de leerschool van de Heilige Geest dat ik gezondigd heb, dat ik midden in de dood lig en dat God op grond van zijn recht de zonde moet en zal straffen. Dat zijn de drie dingen die aan de orde komen bij de ellendestaat. Die dingen worden niet gepreekt om mensen moedeloos te maken of om mensen in de put te praten. Die dingen worden gepreekt omdat het de waarheid is En omdat de Bijbel ons deze dingen leert. En de Heere door zijn Heilige Geest zijn kinderen daar ook van in kennis brengt. En dat noemen we het overtuigende werk van de Heilige Geest. Al Gods kinderen leren iets van dat overtuigende werk. Nu gaat onze Heidelberger beginnen bij het stuk van de verlossing. Dat begint in zondag 5 en dat loopt door tot en met zondag 31. De meeste zondagen in onze Heidelberger gaan ook over het stuk der verlossing. Hoe worden zondaren verlost van het grootste kwaad en hoe worden zondaren gebracht tot het hoogste goed? Een belangrijke vraag, we komen er zo nog wel op. Een vraag ook die wij door daar wat verstandig over na te denken niet tot een goede oplossing kunnen brengen. Een vraag ook die we ook niet tot een oplossing kunnen brengen doordat we eens om ons heen gaan kijken. En eens goed luisteren naar wat andere wijze mensen ons misschien te vertellen hebben. Want dan komen we allemaal op een dwaalspoor terecht. De enige bron die ons daarin kan vertellen wat nou de weg der verlossing is, dat is de Bijbel. De weg der verlossing wordt ons in de schriften geopenbaard. En dat noemt de Bijbel de verborgenheid van de godzaligheid. Denk erom, er staat niet in de Bijbel de geheimzinnigheid van de godzaligheid. Dat een of ander bijzonder, mysterieus, geheimzinnig leerstuk zou zijn. Waar wellicht enkele mensen die daar bijzonder op gestudeerd hebben, met hun verstand enige kennis van kunnen verkrijgen. Nee, zo is het niet. De verborgenheid der godzaligheid betekent dat de Heere in de schrift, in het evangelie, iets laat zien en iets toont van de zaligmaker, de verlosser. En dat hij zijn kinderen leert dat die zaligmaker alleen en uitsluitend in dat evangelie en in die gekomen verlosser te vinden is. En kijk, daar maakt de Heer nou plaats voor. Onbekeerde mensen hebben daar geen behoefte aan. Die vinden al dat spreken over Christus en over Jezus niet nodig. Ze hebben meer belangstelling in de wereldse dingen. Vele kerkelijke mensen hebben daar wellicht ook geen behoefte aan. Maar heb u er nou een verlangen naar om te horen van die gekomen zaligmaker? Dat hij de enige, dat hij de volkomene en dat hij de absoluut noodzakelijke middelaar is als we gaan sterven. Want gemeente, je kunt niet als dominee sterven, ik herhaal dat nog maar eens. Maar alleen als een arme geredde zondaar door het bloed van Christus en daardoor alleen. Je kunt niet sterven als een keurige kerkganger. Je kunt alleen maar sterven als je begrepen ligt in die doorboorde handen van Sion's eeuwige koning. En dat geheim wordt ons in het evangelie ontsloten. En van dat geheim gaat nu onze Heidelberger hier in zondag 5 tot en met zondag 31 ons iets vertellen. De verborgenheid der godzaligheid. De voldoening, de verzoening door voldoening. En geven de Heere dat we hier vanmiddag zitten met een hongerige ziel om nou iets te horen van de volkomenheid, de gewilligheid, de volmaaktheid en de noodzakelijkheid van Sion's betalende borg. Er is onlangs een boekje verschenen, een prekenboekje, noem het zomaar even, van Thomas Boston, De Uitnemendheid van Christus. Ik zou het u allen hartelijk willen aanbevelen. Daar lezen we en horen we wat het evangelie ons bekend maakt en waar zondag 5 ons bij wil bepalen. We gaan eerst maar naar vraag 12 en dan horen we, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. In deze vraag zijn er twee dingen die even de aandacht vragen. In de eerste plaats dat wij naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Verdiend. Kijk, de leerling en onze Heidelberger, die begint in de diepte. Die begint daar waar we lezen, bijvoorbeeld in Psalm 51. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, dat wij straf verdiend hebben. En dat is natuurlijk heel belangrijk, als we beginnen bij dat stuk der verlossing, om dan niet heel hoog te beginnen, niet heel eigenwijs te beginnen, maar in de diepte te beginnen. Dat wij nou verloren, arme, schuldige, strafwaardige mensen zijn. Verdiend. Hebben u het ook al verdiend? Dat God u laat liggen. Niet om daarbij alleen stil te blijven staan, maar wel om dat even vanuit ons troostboek tot ons door te laten dringen. Dat wij nu tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Dat we buigen onder God. Dat leerde David voor het eerst en opnieuw. Dat horen we in Leviticus. Dat hebben we ook gehoord in zondag 4. En dat leert de Heer ook zijn kinderen. Ze hebben de straf verdient. Maakt dat nou wanhopig? Ja, wel aan al het eigen kunnen en al het eigen kennen. Daar moeten we gelijk maar een grote streep doorheen zetten. Maar onze Heidelberger wijst op God. Gelijk al in het ambt, in de vraag, is er nog enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Kijk, dat vind ik nou ook mooi in deze vraag. Aan de ene kant die diepe belijdenis, dat het nou onmogelijk is aan eigen kant, en tegelijk gelijk de ogen zijn op de hand des Heeren, om nooddruf te begeren, gelijk die schreeuw uit de diepte. Is er nog enig middel om die welverdiende straf te ontgaan? Kijk, dat leert de Heer naar zijn kinderen. Die twee dingen. En dan zijn er mensen die feil gaan naar de ene kant, laten we zeggen de wat oppervlakkige kant, en die zeggen al die zware en ingewikkelde dingen, we zijn toch gedoopt, we gaan toch naar de kerk, we doen ons best, dus het komt met ons best in orde. Ik vrees dat dat niet zo is. Dan heb je andere mensen en die zeggen, ik weet, dat moet allemaal heel diep, en die hebben daar ook nog een beetje rust in gekregen om daar van alles en nog wat over te filosoferen. En ze leven vaak zo onbekommerd en zo koud en soms wat hard verder. Nou, daar wil ik ook niet graag mee ruilen, gemeente. Hier, die vraag, daar hoort u die twee dingen. Je komt daar eigenlijk een verslagen hart en een verbroken geest tegen. We zouden het kunnen noemen de ontwaakte zondaar. De zondaar die schreeuwt naar God. We komen hem zo vaak tegen in de Bijbel. Mijn oog druipt tot God. Kent u toch wel het Job? En dan gaat onze Heidelberger in het antwoord, zo heel gepast, zo heel helder, de weg der zaligheid banen, uitleggen en ook leren. En als we dan zo'n klemmende en indringende vraag horen, dan zal allicht ons eerste antwoord zijn, ja, natuurlijk is er voor zo iemand genade. De hele Bijbel staat er vol mee. We horen toch van Jezus, we horen toch van Christus, we horen toch van... En wat is het antwoord hier in onze Heidelberger? Het antwoord dat komt nog wel, maar straks in zondag 6. Dan eerst iets anders. En dan gaat onze Heidelberger de leer der verzoening uitleggen. Waarom er nu een middelaar nodig is. Waarom Christus nou naar dat kruis moest. En waarom Christus nou in die stal werd geboren. En waarom hij nu naar de aarde is gekomen. Dat is niet zomaar. Christus is ook niet gekomen om als een wijze profeet verschillende wijze dingen te vertellen. De Jezus kwam naar de aarde. Opdat aan Gods gerechtigheid genoeg geschiedde. En laten we daar nou in de tweede plaats bij onze eerste gedachte ook eens even bij stilstaan. Dus in de eerste plaats die vraag, en dan kom je iemand tegen die uit nood van zijn leven schreeuwt naar God en nu naar het antwoord. En dan beluister ik in het antwoord ook weer twee dingen die ik gewoon dan maar even probeer uit te leggen. In de eerste plaats, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Genoeg geschieden, dat mag u ook anders lezen. Dat voortreffelijke boekje van de GBS met de teksten erbij en zo, die geeft dat ook aan. Je mag voor genoeg geschieden ook voldaan worden lezen. God wil dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. Dat is een zin die u eens moet onthouden. Een zin ook waar u eens in de eerste plaats maar eens veel over na moet denken. Het is echt een zin die belangrijk is. Een zin ook die fundamenteel is voor het verstaan. Met het verstand, maar ook met het hart van de leer der verzoening. God wil dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. Wat betekent dat nou eigenlijk? Kijk, gemeente, laten we eerst eens even erbij stilstaan dat er nou het tegenovergestelde zou staan. God wil niet dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. Maar dat zou heel erg zijn. Stel dat God zegt, nee hoor, recht, daar hou ik me niet meer aan. Als mensen krom zijn, dan wil ik ook wel krom zijn. En ik sluit wel aan bij wat zondige mensen willen. Nou, dan kregen we een hel op aarde. Dat voelt u toch, hoop ik, allemaal wel aan. En ik hoop dat u nu al enigszins begint te begrijpen dat wat hier staat een buitengewoon fundamentele gedachte is in de Bijbel. Want als we tegenovergestelde zeggen, dan krijgen we een hel op aarde. Dan krijgt de Satan het hier voor het zeggen. Dan krijgt de zonde het voor het zeggen. Dan denk ik dat we hier samen niet lang meer leven. Dus dat er nog één is die recht en gerechtigheid handhaaft en dat dat God is, dat moet ons eigenlijk verwonderen. En dat dit zinnetje hier staat. Dat God wil, en dat God zelfs moet, dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedt. Want als het omgekeerde op geld gaat doen, dan worden zondige dingen mooi. Dan wordt abortus een recht. Dan wordt euthanasie een recht. Dan wordt prostitutie een gewoon beroep. Dat zie je in de samenleving. Dat zie je ook in de kerk. Dan worden leugenachtige mensen slim en handig. En die krijgen dan prijzen en die worden op een voetstuk gezet en noem allemaal maar op. Dat voltrekt zich als God niet meer wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. En er is geen erger oordeel in ons leven dat we dit niet meer beseffen. Dat God een God van recht is. En dat hij eist en vasthoudt aan zijn eis. En dat het volstrekt nodig en ook volstrekt gepast is. Het is een hele aangrijpende situatie. Als we op tenslotte een godsbeeld creëren en zomaar iets voor onszelf maken. Waarin de mens in het middelpunt staat en wij niet meer leren buigen voor God. Zullen we daarvoor oppassen? Onze Heidelberger zegt het tegenovergestelde. God wil, en dat leert de Bijbel, is voorgelezen 2 Korinthe 5, waarin dat zo helder wordt geleerd, in de Romeinenbrief ook, Jesaja 53. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En wat betekent dat nou heel concreet? Weet u, Gods gerechtigheid, dat bestaat uit twee onderdelen. In de eerste plaats, dat God 10 geboden heeft gegeven. Dat is de eis van zijn liefde. En God zegt, ik wil dat mijn schepselen, de engelen en de mensen, de redelijke schepselen, die 10 geboden altijd, volkomen en in de volle omvang gehoorzamen. Dat wil God. Daar gaat God geen millimeter van af. Die eis stelt hij aan ons allemaal. Die eis geldt ook voor ons allemaal. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En zou God maar één moment die eis loslaten. En bijvoorbeeld zeggen, nou een beetje liegen mag wel. Dan zou God geen God meer zijn. Dan wordt het hier een huilende wildernis in deze wereld. En dan raken we helemaal het spoor van de Bijbel en van de gerechtigheid kwijt. Dan snappen we ook niet meer waarom nou het evangelie voortdurend wijst op de gerechtigheid van Christus. Werd die eis al eens in uw leven gesteld? Dat God die eis van de 10 geboden voor u volkomen. In zijn hele omvang. In heel uw doen en laten. Aan u persoonlijk heeft gesteld. En toen. Weet u wat de fariseeën dan zegt? Daar ben ik een aardig eind in gevorderd. En weet u wat een wereldling dan zegt? Daar heb ik niks mee te maken. En weet u wat een aangeraakte ziel dan zegt? Dat is allemaal tekort. Ik heb allemaal schuld. Heb u zo ook al schuld leren kennen? Een God met de eis van het 7e gebod bij u kwam. Een God met de eis van het 4e gebod bij u kwam. Een God met de eis van het 9e gebod bij u kwam. Of zijn dat voor u nou allemaal erg onbekende dingen? U moet de Bijbel maar eens doorlezen. En dan zult u talloze voorbeelden vinden waar de Heilige Geest, waar de Heer Jezus notabene, zelf met die eis bij zondaren komt. De Samaritaanse vrouw, haal uw man. De rijke jongeling, verkoop al wat ge hebt. Johannes de Doper tegen Herodes, het is u niet geoorloofd haar te hebben. En zo vindt u de Bijbel door voortdurend dat God wil. Dat aan de eis van zijn wet voldaan wordt. En in de tweede plaats, en dat wil ik ook nog even zeggen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Weet u wat dat ook betekent, jong en oud? Dat als we die wet van God, die uitdrukking is van het wezen Gods, dat als wij die wet één keer overtreden, dat we dan des doods schuldig staan. En dat God elke overtreding, hoe gering ook en hoe klein ook, met de tijdelijke en de eeuwige dood moet straffen. En dat is ook een eis van Gods gerechtigheid. Zonde eist straf. En weet u wat de Heere nu... Nee, weet u wat wereldse mensen die zich van deze boodschap niks aantrekken denken... Nou, dat zie ik dan wel, dood is dood. En weet u wat gemiddeld genomen kerkelijke mensen denken? Dat valt nog wel mee. En misschien als ik straks sterf, dan kan ik toch ook wel als een nette kerkganger zo de hemel binnenkomen. En weet u wat de Heer is? Uw kinderen leert. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dat de geringste zonde ze verdoemelijk stelt voor God. En dat zeg ik zomaar even, misschien zomaar heel eenvoudig. Maar rekent erop, als de Heer dat aan je bekend maakt, dat je dan wel gaat schrikken, hoor. Heb je niet zoveel meer te praten. En dan zeiden de oude pelgrims, dan heb je niet zoveel laken meer voor de schaar. Dan wordt je mond gestopt en dan is de hele wereld verdoemelijk voor God. Er moet betaald worden. En je hebt totaal niks om te betalen. Begrijpt u dat de Heidelberger daar nou eerst eens gewoon wat onderwijs over geeft? Zodat we dat grote werk van de verzoening ook heel helder zullen verstaan. En dat die zaligmaker niet zomaar werd geboren. Dat hij niet zomaar in Gethsemane heeft gekropen. Dat hij niet zomaar heeft geworsteld. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar dat die volle last van de toorn Gods op hem lag. En dat toen hij die volle last van de toorn Gods voelde drukken. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Toen heeft de Heer Jezus Christus op het kruis van Golgotha uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dan leert ons de schrift dat als die eis dringt in ons leven, dan is dat niet gering. Dan word ik een verloren zondaar voor God. En dan het andere, ook in dit antwoord. Daarom moeten wij, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. Door onszelf. Nou, we zullen zo zien, dat is een hopeloze weg. Of door een ander. We zullen zo ook nog zien wat daarmee bedoeld wordt. Maar dat moet wel volkomen worden betaald. Waarom? Als die eis niet wordt gesteld, dan wordt de aarde een hel. Ik heb het zojuist gezegd. Maar nou nog verder. Als die eis niet wordt gesteld, gemeente, dan houden wij een God over die mens is geworden. Dan houden wij een God over die niet eens waard is om de naam van God te dragen. Dan houden we een godsbeeld over, waarbij de verzoening door betaling is verdwenen. Dan verliezen wij het zicht op de grondslagen van het evangelie. Dan verliezen wij het zicht op de diepte en de hoogte en de wijdte en de breedte van dat volkomen werk van Sion's eeuwige koning. Er heeft er één betaald. Dat is niet u of ik. Er heeft er één betaald. Volkomen. En dat is Christus de zaligmaker. De zaligmaker der wereld. Die zijn leven wilde geven. Tot een rantsoen. Een losgeld. Voor velen. We gaan naar onze volgende gedachte. Nog eerst gaan we samen zingen. En dat doen we. Psalm 138, het tweede vers, door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord in trouw verheven, wat er verder volgt. Dan nu onze tweede gedachte, de onmogelijkheid aan het mensenkant. En dan gaan we eerst maar weer naar vraag 13. Maar kunnen wij door onszelf betalen? U denkt misschien, dat is toch wel een beetje een vreemde vraag. Ja, maar laten we niet vergeten dat door heel de kerkgeschiedenis heen er voortdurend mensen zijn geweest die op deze vraag een bevestigend antwoord hebben gegeven. En die hebben gezegd, ja hoor, dat kan best. Ik denk aan Pelagius, die zei dat de mens door goede werken zalig werd. Ik denk aan de fariseeën en de schriftgeleerden in de dagen van de Heer Jezus, die gebod op gebod en regel op regel stelden. En ik denk ook aan de Rooms-Katholieke leer, ik heb het niet over Rooms-Katholieke mensen, maar Rooms-Katholieke leer, waarin toch een zekere verdienstelijkheid wordt geleerd van de goede werken. En Luther zei niet voor niks, er zit een paus in mijn hart. Ach, eigenlijk spreekt dat ons allemaal wel aan. Wij doen wat en dan doet God wat terug. Dat is een oude heidense gedachte. die je terugvindt in alle wereldreligies en waar de Bijbel, bijvoorbeeld Paulus in de brief aan de Romeinen, een enorme streep doorzet. Kijk, dat zondige mensen gestraft moeten worden, dat snappen we nog wel. Hoereerders, overspelers enzovoorts. Maar u moet de Romeinen 2 maar eens rustig lezen. Dan gaat Paulus in gesprek met fatsoenlijke mensen. Mensen die al die erge dingen allemaal niet deden en zo. En dan zegt Paulus, u? Kunt u voor uzelf betalen? Kunt u de eis van de wet voldoen? En kunt u, als u gezondigd hebt, dan de schuld betalen? En nu het Bijbelse antwoord. In geenerlei wijze. Dat is ook alweer erg belangrijk om dat vanuit de schrift even aan te tonen. Romeinen 3 leest u dat rustig door. Hun keel is er geopend. Graaf, slangenvenijn is onder hun lippen. Luistert u even naar het gebed van Jesaja, de man Gods. Wij allen zijn als een onrein en onze misdaden voeren ons heen en weg. En luistert u ook even naar Paulus in Romeinen 7. Ik ben vleeselijk, ik ben verkocht onder de zonde. En dan weten wij dat we in geen enkel opzicht kunnen betalen. Maar in tegendeel, dan leest u het grote failliet van de gevallen mens, ook van de godsdienstige mens. Wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Ik vind het altijd een wonder dat dit zinnetje staat in het stuk der verlossing. En dat de leer der verlossing begint met de erkenning dat wij de schuld, zoals we zijn dus, in onze gedachten, met onze woorden, alleen maar dagelijks meerder maken. Dat we dus elke dag meer zonde doen en dat de eis die God aan ons stelt, de schuld die betaald moet worden, elke dag groter wordt. En dat is een hele verootmoedigende en een hele kleinmakende gedachte. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kijk, als je zo'n zinnetje lang overdenkt, dan begrijp je dat Luther tenslotte op zijn sterrenbed zei, wie is in Bettler, hoc verum est, dat is waar. En dat Noach in de Bijbel ons tenslotte nog wordt getekend als iemand die ook in zonde is gevallen. En dat we misschien wat onbegrijpelijk vinden dat David Uria liet vermoorden en overspel deed. Maar gemeent, als we dit zinnetje nou eens echt eerlijk zouden leren, dan moeten we ons daarover maar niet meer verwonderen. Integendeel, dan mag het een wonder zijn dat God ons voor uitbrekende zonden en voor grove zonden die je bedrijven en waarvoor we natuurlijk waarschuwen bewaart. Maar dat we al de boosheid die we in de wereld en om ons heen vinden, weer terugvinden in ons eigen hart. En een arm mens die dat niet geleerd heeft. Als God, jongens en meisjes, in je leven komt. En als de Heilige Geest je laat zien wie je bent. Dan blijft er van jou en van mij niet zoveel meer over, hoor. Dan blijft er niks meer over. Dan hoor ik in de Bijbel zo vaak. Denk eens aan Job, dat ik stof en as ben, in het licht van Gods eis, in het licht van Gods heiligheid, zijn mensen nietige, schuldige schepselen, die gezondigd hebben tegen een goeddoende God, en dan wordt je mond gestopt. En laat ik er onmiddellijk aan toevoegen, dat zijn vaak de meest aangename, nou dat wil ik nou nog niet zo, maar laat ik het zo zeggen, dat zijn soms ontmoetingen die een blijvende indruk maken. Waar mensen iets laten zien van hun schuld, hun verlorenheid in zichzelf. En waarin iets wordt geoefend van dat benodigen van die ander. Dan wordt God goed voor slechte mensen. En dat is toch de kern van het heilig evangelie. Wij maken de schuld nog dagelijks meer. Dus niet, geen pelagianisme, geen eigen werk en noem maar op. Aan mensenkant is het hopeloos. Dan nog iets bij vraag 14, en dat is een reactie op onder andere de Rooms-Katholieke leer. Kan ook ergens een bloot, een enkel schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nou, u weet dat bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke kerk, noem dat even bewust, omdat je tegenwoordig daar wat over leest in de krant en zo, dat de Roomse kerk ook goede vragen stelt, de huidige paus, en dat is waar, hij stelt ook goede vragen, maar hij geeft niet altijd de goede antwoorden. Hij geeft antwoorden waarin toch steeds weer doorklinkt de Rooms-Katholieke leer, en dat is niet naar de Bijbel, dus dat is niet goed. Wat zegt onze Heidelberger? Kan er ergens een schepsel gevonden worden, bijvoorbeeld Maria of Petrus of Paulus of wie dan ook, of een engel of iets dergelijks, die voor ons zou kunnen betalen? En dan luidt het antwoord wederom nee. Dus er is geen schepsel. Er is niemand die u kan helpen in uw grote zielennood. Als God zegt, gehoorzaam zijn, je schuld betalen. Want dat zijn de twee dingen die de Heer heel eenvoudig zegt. Gehoorzaam zijn, volkomen. En je schuld betalen. Dat moet een mens leren. En dat gaat wegen. Gehoorzaam zijn. Je schuld betalen. En dat is onmogelijk aan onze kant. Want dat kan een schepsel niet. En er is ook niemand anders op deze wereld die dat kan. Geen dier. Geen engel. Nee, dat kan niet. Die wordt niet gevonden. Want, en dan voegt onze Heidelberger er de reden aan toe. Ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Waarom kan dat nou niet? Waarom kan nou niet een heilige engel in de plaats gaan staan van een zondig mens? Waarom moeten wij, al zou aan ons een engel verschijnen die zou zeggen, joh, ik kom van Gods wegen bij je. En ik heb een boodschap voor je. Jij gaat naar de hemel en dat is allemaal goed en dat is in orde. Waarom zegt bijvoorbeeld de apostel Paulus, al zou er een engel uit de hemel komen en die brengt ons een ander evangelie, dat is vervloekt. Waarom kunnen engelen ons niet helpen? Engelen zijn wel dienaars, maar engelen kunnen ons de schuld voor ons niet betalen. Die kunnen de eis van Gods wet ook niet voldoen. En waarom dan niet? Wel omdat engelen totaal andere schepselen zijn dan u en ik. Mensen zijn wezens met een ziel en een lichaam. We hebben met onze ziel gezondigd. We hebben met ons lichaam gezondigd. En daarom moeten wij naar ziel en lichaam weer verlost worden. Niet alleen onze ziel moet voldoen aan die eis van Gods gerechtigheid. Gehoorzaamheid en schuldbetaling. Maar ook ons lichaam. Heel ons bestaan, heel ons wezen. En dus kan een engel niet voor ons betalen. Dat is helemaal onmogelijk. Dat bedoelt in de eerste plaats een ander schepsel. Dat kan niet en dat wil God ook helemaal niet. In deze plaats even dat God dat niet wil. God is een God van recht. Het is niet zo dat God zegt, nou, bij de een mis ik wat tekort en dat haal ik dan bij een ander vandaan. Het zou diefstal zijn. God is niet een God van diefstal. God is een God van recht. En ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die een mens gemaakt heeft. Dat wil God niet, niet bij een engel, niet bij een dier. Een mens moet betalen. Een mens moet dat offer brengen. Een mens moet die gehoorzaamheid opbrengen. En daarom is het onmogelijk dat een ander schepsel, wie dat ook is en wat dat ook is, zou kunnen betalen. En dan in de tweede plaats, en dan wordt er nog iets bijgevoegd. En dan gaat het over de last van de eeuwige toorn Gods. Ja, wat is dat? Nou, dat kunnen we zien hier op aarde in het kruislijden van Christus. daar zien we die last van de toorn God in volle omvang. Op het kruis van Golgotha. En daar heeft de Jezus tenslotte in het voorlaatste kruiswoord uitgeroepen. Waarom heb gij mij verlaten? Van dat kruisoffer heeft Paulus gezegd in Filippenzen 2 en heeft zich zelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. En dacht u nou werkelijk dat een dier, een engel of een gevallen mens die last zou kunnen dragen? Onder die last wordt hij verpletterd en komt hij voor eeuwig om. God wil het niet en het kan ook helemaal niet. Er is sedert Genesis 3 in heel de wereld niets en niemand meer te vinden die aan die eis van Gods gerechtigheid kan voldoen. Dat is in de eerste plaats heilshistorisch waar. Dat is in de tweede plaats leerstellig waar. En dat is in de derde plaats ook persoonlijk noodzakelijk en waar. En dan komen we bij iets wat toch, dacht ik, wel vrij fundamenteel is in die leer van de verlossing. En bij de grondslagen van die leer van de verlossing. Dat als God in ons hart die eis stelt, volkomen gehoorzaamheid aan mijn 10 geboden. Als God laat zien dat ik voor al die schuld die ik gemaakt heb persoonlijk moet betalen. En dat er bij mij niks te vinden is en bij een of ander schepsel ook niets te vinden is. Al zou dat de fijnste en de heerlijkste dominee op aarde zijn, die kan mij uiteindelijk niet helpen. Weet u wat dan de persoonlijke ondervinding is? En wat de Heere leert op de leerschool van zijn genade. En ik vertel dat u heel rustig, opdat u dat ook goed zult begrijpen. Daar ook thuis eens wat rustig over na zult denken. En de Bijbel ook eens op na zult zoeken. Weet u wat dan de ondervinding en wat dan de leerschool van de Heilige Geest is? Dat al Gods kinderen voor het eerst en opnieuw terechtkomen in de onmogelijkheid. Bostel noemt dat de heilzame wanhoop. En dat de Heere voor het eerst en opnieuw leert dat het aan hun kant. Als het nou gaat over naar de hemel gaan. Als het nou gaat over behouden worden. Als het nou gaat over de eis van die wet en als het nou gaat over de betaling van de schuld. Dat het aan uw kant een verloren zaakje is. Een verloren zaakje blijft en ook voor eeuwig een verloren zaakje zijn zal. En let op, gemeente, dat zeg ik nou niet om eens tegen u wat degelijke dingen te zeggen. Ik ga dat u ook niet zeggen doordat ik heel hard op de Bijbel ga slaan. Of u een aantal misschien onbegrijpelijke zinnen ga meedelen. Denk erom als de Heere dit soort dingen leert. Dat leer je in de concrete praktijk van je persoonlijke leven. Dat zijn dingen die je tot in het diepst van je bestaan gaan raken. En dan komt er die schreeuw naar God. En dan kan niemand je meer helpen. Dat is ook alleen voor God. En dan werd er vroeger de uitdrukking gebruikt. En dat is weliswaar een goede uitdrukking. Maar die kun je niet, zo wordt het daar niet bedoeld in de Romeinenbrief. Maar dan doet de Heer een afgesneden zaak. En ik zal u dat nog eens even voorlezen uit dat mooie gedicht van McCheyne. Wat dat nou betekent. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt. Ik voelde wat eisen Gods heiligheid deed. Dan werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Weet u, gemeente, er worden alleen maar goddeloze zondaren zalig. God zoekt het verlorene voor het eerst en opnieuw. Hij rechtvaardigt de goddeloze. Hij zoekt het ellendige. En onder alles wat van u en van mij is, als een niet en een nul af te schrijven, als geen waarde in het koninkrijk Gods, dan kunnen we elkaar niet leren. Daar kunnen we ook met wat gevoelige indrukken niet leren. Dat leer je op de school van de Heilige Geest. En ik ga nog een stapje verder. Dat leer je op die school van die gezegende heiland. Ik voor u. Daar ga je anders de eeuwige dood aan toe te sterven. Dat is het onderwijs wat de Heer zijn kinderen voor het eerst en ook opnieuw elke keer weer leert. Het is zijn genade. Het is zijn werk. Het is vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En dat komt van mij en dat komt van u. Als het uiteindelijk erop aankomt, helemaal niets bij. Heb u dat nou ook al eens geleerd? Hij had dat wel eens geleerd. Gemeente, we willen allemaal graag een aai over ons hoofd. We allemaal graag een schouderklopje hebben. Maar kijk, je hebt wereldse mensen. En dat is natuurlijk mis. Want die gaan op een zondag niet naar de kerk en die gaan tennissen. Zeker, dat voelen we allemaal wel aan. En daar kijken we misschien ook een klein beetje op neer. Je kerkelijke mensen, en niet alle kerkelijke mensen zijn behouden. Dat weten we ook wel heel goed. Er zijn bekeerde mensen en onbekeerde mensen. U nou geleerd dat er een wonder nodig is dat jij behouden wordt. En dat er in de hemel, en dat er maar één weg is, waar langs en maar door je behouden kunt worden. En het is als God in de hemel het behaagt om zo een om te zien. Uit de diepten roep ik tot u zijn welbehagen. Dat het hem behaagt om nou naar zondaar, ellendige arme zondaren om te zien. Daar werkt de Heidelberger. Daar werkt onze Heidelberger. Daar werkt de Heilige Geest op aan. Waarom? Om het moeilijk te maken? Nee. Nee, echt niet. Om het. Als het ware de meeste mensen dan maar verloren te laten gaan? Nee, echt niet. Weet u waarom? Zeg maar twee redenen. A, omdat het in het behoud van de zaligheid gaat om de eer van God. Het gaat om de heerlijkheid van Christus. En weet u waarom ook? Ik zeg dat een beetje, misschien wat krom, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Dat de Heere het niet zo heeft, of net de mens niet zo goed weet. En dat de scherpste vermaningen in het evangelie terechtkomen. Niet bij het adres van de zondige wereld. Niet bij het adres van de schare. Met de scherpste vermaningen tenslotte terechtkomen. Bij de fariseeën en de schriftgeleerden. En dat de Heer Jezus de ernstigste woorden heeft uitgesproken. beschuldigend adres van mensen die dachten iets te hebben en het totaal niet hadden. En daarom de Heere ontledigt. Hij neemt alles af wat van ons is. En hem dan als een arme verlorene uit enkel genade behouden wordt. Dat wordt nu in het evangelie en op de leerschool van Gods genade geleerd. En dat is onze derde gedachte. Als we nog even wijzen op vraag en antwoord 15. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlossen zoek? Ziet u al in de vraag die twee hoofdletters? Middelaar en verlosser. Iemand die tussen God en mens in staat. En iemand die ook in staat is om de mens uit zijn diepe wanhoop te verlossen. Wat moet dat dan voor een middelaar zijn? En dan somt onze Heidelberg een paar dingen op. We lopen ze even na. In de eerste plaats waarachtig mens. In de tweede plaats rechtvaardig mens. In de derde plaats nogthans sterker dan alle schepselen. Dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Waarachtige mensen, die zijn er genoeg. Kijk maar om u heen. Kijk maar naar u. Een echt mens is een schepsel met een ziel en lichaam. Een rechtvaardig mens, die zijn er niet zoveel. En die zijn er volgens de Bijbel niet te vinden. Wie zal een reine geven uit een onrein? Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Dus daar wordt al een eis gesteld waarvan uit de Bijbel niemand aan kan voldoen. En dan bovendien nog een eis die tegelijk waarachtig God is. Maar dat is toch... Nou precies, dat is onmogelijk. Dat heb ik net geleerd. En toch is dat nou mogelijk geworden. Wat hier nou staat, hè. En dan gaan we de volgende zondag dan wat verder bij stilstaan. Wat hier nou staat. Dat is niet te bedenken door mens. Dat is ook niet bedacht door de engelen. Maar dat heeft God nu in zijn eeuwige raad, de vrede raad, uitgedacht. Dat is de komst van de middelaar. De Heer Jezus, vlees en bloed heeft aangenomen. Gods zoon is mens geworden. En dat hij hier in deze wereld heeft gewoond en geleden en gestorven om nu te voldoen aan de eis Gods. Weet u wat hier eigenlijk staat? Dat er een wonder nodig is. Dat er zoiets wonderlijks gebeurt wat de engelen niet kunnen bedenken, wat wij niet kunnen bedenken, wat in de wereld niet wordt gedacht en ook door ons verstand niet wordt gevonden. Maar bij God vandaag is dat mogelijk geworden. Dat is nu de weg van het evangelie. Dat is de weg van het behoud. Dat is de weg van de volkomen zaligheid in een ander, van die enige naam die onder de hemel gevonden wordt tot zaligheid. En mag ik daar dan ook nog even iets van zeggen? We gaan de volgende week nog wel verder op in. Dat is de Jezus Christus. En dan schrijft de apostel Paulus dat hij alle dingen schade en drek acht om de uitnemendheid der kennis van de Jezus Christus. Kijk, die zaligmaker. Daar ging het om in Gods raad. Ziet, ik kom. Die zaligmaker. Daar gaat het om in de heilsgeschiedenis. Dat hij komt in deze wereld. Van die heiland. Daar gaat het om. In het zielsleven van Gods kinderen. En van die zaligmaker. We zullen naar het woord van Johannes in de openbaring straks de hemelen eeuwig zingen. Gij zijt het lam. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Van die zaligmaker is heel de Bijbel vervuld. Van die enige naam onder de hemel is het enige middel in de duisternis van deze wereld, in de verlorenheid, in de onmogelijkheid als mensenkant. Kwam er een mogelijkheid van Gods kant alleen en uitsluitend. In hem, in zijn lippen, genade is uitgestort. En maak dan tenslotte, jong en oud, wijzen. Op zijn gewilligheid. Hij wilde naar de aarde gaan. Maar niemand op hem stond te wachten. Hij lag in de kribbe. Terwijl de wijze mensen in Jeruzalem zeiden, ja, ga Bethlehem Efrata, maar ze kwamen niet zelf. Hij wandelde in deze wereld. En zei op een gegeven moment tegen de wildgeilieden ook niet weggaan. Hij heeft alleen die weg gegaan naar het kruis. Volkomen gewillig als een lam. Met hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is. Voor het aangezicht zijn scheerders. Hij is het ook volkomen. Denk niet gemeente. Dat de kerk des Heeren het volk Gods enige gebrek zal vinden. In zijn gerechtigheid. Want hij heeft de wet volkomen voldaan. Hij heeft de schuld volledig geboet. Aan Gods gerechtigheid volkomen voldaan. Daarom werd hij geperst. Omdat hij alles zal volbracht hebben. Hij is de enige zaligmaker. Er is buiten hem geen naam onder de hemel, door de welke wij moeten zalig worden. En hij is door de noodzakelijke middelaar, door wie zondaren behouden worden. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zouden we nou nog iets anders moeten preken? Zouden we iets anders aan uw hart mogen leggen dan die Christus de Schrift die het verlorene zoekt, die de ellendigen opraapt en in zijn striemen genezing wordt gevonden. O onherboren zondaar, o wereldlingen, o mensen die zo graag leven voor de aardse dingen, er komt een zaligmaker bij u. Hij staat aan de deur van uw hart en hij klopt en hij zegt, doe mij open, doe mij open. Je kunt de deur niet open krijgen. Vraag of hij door zijn kracht die deur wil openen. Hij is de Almachtige. Hij wil wonderen doen op wonderen horen. Ontwaak de zielen. Zoek veel bij deze heiland. Laat hij uw onderwijzer zijn. In de hopeloosheid van uw bestaan en in de reddeloze verlorenheid. Maar hoor ook wat hij kwam om het verlorene te zoeken. En hebt u ooit een oog mogen slaan buiten uzelf? Wel, dan heeft dat u diep verootmoedigd en verbroken. Dan kunt u niet begrijpen dat God naar u heeft willen opzien. Laat dan ook in uw leven zien wiens u bent. En wiens u dient en dat er nou één is gekomen. Voor zo één. Die het eigenlijk niet eens waard is. Om nog te leven. Die het verzondigd en verknoeid heeft altijd weer. Maar dat er nou één zaligmaker kwam. Van wie McChane zong. En daar gaan we mee eindigen. Toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede, mijn leven werd hij. Ik boog mijn geloofde. Mijn God sprak me vrij. Amen. Slotzang gemeente Psalm 145 en daarvan het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw ere wat er verder volgt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.